Het jaar 2022 is al even onderweg. Hoog tijd dus voor een nieuwe aflevering van Jump Off. Heel wat van onze Belgische topruiders zijn zich op dit moment aan het voorbereiden in het buitenland, overal in de hele wereld eigenlijk, op belangrijke competities in het buitenseizoen. Maar ook in België is er behoorlijk wat activiteit. Zo liggen er intussen al 2 manches van de Belgische hengstencompetitie, de Belgian Stallion Competitie, achter de rug. En daarom is het misschien ook tijd om eens na te gaan waarom België nu eigenlijk het mekka van de paardensport is. Welkom bij Jump Off. Ik heb ook nog een belangrijk nieuwsje. Er komt vanaf maart een upgrade van Jump Off. Heel mooi is dat. Maar dat sparen we op tot het einde van deze uitzending. Nieuw is ook een van onze analisten. Hoewel helemaal nieuw kan ik niet zeggen. Luc Tieleman van TNL. Welkom. Ik zeg het, je hebt hier al gezeten als studiogast. Ja. Nu vervang jij als analist de enige echte Ludo Filipaerts die op dit moment aan de slag is in Spanje. Welkom alvast.
Welkom.
Vertrouwd gezicht, vaste analist Maurice van Roosbroek. Ja, welkom. Blij om jou terug te zien ook. En dan hebben we natuurlijk ook nog 2 studiogasten. Ik moet er al bij vertellen, we zijn 4 studiogasten vandaag. 2+2, maar we beginnen met deze 2. Jan Vermeijren, handelaar, ruiter en hengstenhouder. Maar ook een van de stuwende krachten achter de Lano Belgian Stallion Competition. Welkom in deze studio. En uiteraard dan ook nog Boudewijn Schepers, ondervoorzitter van BWP. En dat is wel wat, hè? Want BWP op dit moment, Boudewijn, top of the rank, helemaal bovenaan. Beste stamboek op dit moment. Daar zijn jullie ongetwijfeld heel trots op en terecht ook. Maar hoe blijven jullie daar?
Ja, ik denk dat we heel trots kunnen zijn met die prestaties die we vorig jaar gehad hebben met onze paarden. Nummer 1 van de wereld, als we dat vergelijken over heel Europa, het percentage van paarden dat we fokken binnen BWP, en staat dan helemaal bovenaan de top, dan is dat fantastisch nieuws. Fantastische presentaties, niet alleen van BWP, maar vooral onze fokkers, denk ik, die daar fantastische prestaties neergezet hebben vorig jaar. Ja.
Ja.
Daar blijven, ja, dat is natuurlijk weer een ander ding. Er is veel concurrentie op dit moment, maar ik denk dat dat ook goed is, dat er concurrentie is, dat elk stamboek scherp blijft en blijft vooruitkijken. We moeten kijken, de competities veranderen heel snel, het wordt technischer, sneller. Dus moeten we ook zorgen dat onze paarden mee evolueren en dat we dat dus kort op de bal blijven spelen met de keuzes die we maken in de hengstenkeuzes, in de hengstenkeuringen en het heel circuit dat er ronddraait. Ja.
Ja, je zegt zelf, van er is behoorlijk wat concurrentie. Je hebt inderdaad ook die andere stamboeken allemaal. Zijn jullie daarmee in contact? Hoe kijken zij naar jullie?
Ja, ik denk dat iedereen op dit moment wel een beetje naar BWP kijkt. Vooral als je in Europa kijkt, op het gebied van hengstenkeuzes, denk ik dat het een Europese markt is. Iedereen gebruikt dezelfde hengsten, veelal. Maar vooral ons merriemateriaal, denk ik dat we daar heel sterk naar voren komen. En iedereen is nu wel een beetje op zoek naar de merriestammen van BWP. En daar moeten we toch wel een beetje alert blijven dat we daar de vinger op de pols blijven houden.
Ja, ik had het over die andere stamboeken ook, maar er is ook veel interesse vanuit het buitenland. Werken jullie samen met het buitenland?
Ja, we hebben ook afdelingen in het buitenland. We hebben een afdeling in Amerika. We hebben een afdeling in Hongarije. Ook Polen hebben we wel een beetje actief. Dus er zijn wel verschillende landen die contact hebben met ons stamboek. En waar we ook wel niet stevast, maar toch regelmatig gevoelens registreren vanuit andere stamboeken.
Ja, maar wat moeten we dan echt verstaan onder samenwerking?
We hebben daar toch wel goede contacten met mensen die info vragen over de bloedlijnen, over de hengstenkeuzes, ook sperma dat getransporteerd wordt of verkocht wordt. Ik denk dat ook de Belgische hengsthouders daar wel nut bij hebben, dat er toch regelmatig sperma verkocht wordt naar over zee of andere Europese landen. Ja,
uiteindelijk moet je dan zeggen van, destijds, het is begonnen ergens in de jaren 1950 vanuit de landelijke ruiterij. En nu staan jullie zover. Ja, ja. Toch een verhaal. Want ik dacht zelfs dat het een kruising was tussen trekpaarden en warmbloedpaarden destijds.
Ja, mijn familie, ik ben eigenlijk ook een product uit die echte LRV-BWP-familie zelf groot geworden. Dus de mensen in de tijd in de jaren 50 kwam de LRV, de landelijke ruiterij, sterk naar boven. Dus de boerenzoon hadden paarden nodig om mee te rijden. Maar er waren eigenlijk geen rijpaarden beschikbaar om dat de trekpaarden heel fel beschermd werden door de overheid. Dus het was toen niet mogelijk om een rijpaardenstamboek op te richten. Het heeft heel wat tijd gevraagd eer dat erkend werd. Dus de mensen in het noorden die trokken naar Nederland. En die in het oosten bij ons, die gingen al snel naar Duitsland. En in het zuiden meer naar Frankrijk. En daardoor hebben we toch een mix van bloedlijnen gekregen. Dat dus uitgeroeid is tot BWP, dat BWP de dag van vandaag is. En,
En daar richt ik bij bijvoorbeeld eens tot Maurice. Ja. Je gaat al even mee, maar BWP, dat is gegroeid. Hoe heb jij dat zien evolueren?
Ja, Boudewijn heeft heel de evolutie al een beetje uitgelegd. Ik denk, het is heel belangrijk natuurlijk. Want de successen die nu bereikt worden met de paarden die nu op dat niveau in de sport lopen, dat heeft zijn oorsprong 10, 15 jaar geleden natuurlijk. Om dat verder te kunnen voortzetten. Dus zoals Boudewijn zegt, moeten we natuurlijk echt heel scherp blijven op alles. En BWP is altijd een hoogstaand stamboek geweest met strenge regels en strenge eisen. En ik denk niet dat ze te veel naar andere stamboeken moeten zien voor dat te veranderen. Ik denk dat ze op hun eigen sterkte moeten blijven verdedigen. En
Maar hij zegt zelf ook een beetje, het is ook een beetje een soort competitie, concurrentie. Uiteindelijk moet je scherp blijven. Het is soms moeilijk ook om aan de top te geraken, maar om er te blijven.
Maar ik denk ook vandaag dat het gaat ook weer niet alleen over de hengsten zelf. Ik denk dat ook over het stamboek is ook belangrijk. Ik denk de service die je kunt geven vandaag de dag is heel belangrijk voor de mensen. Denk ik dat je daar ook mee bent. Ik denk ook wel dat ze daarin mee zijn nu, het BWP. Dat heeft misschien iets, is er misschien iets te laat in geweest. Vroeger waren veel mensen die zouden nooit aan gedacht hebben voor te fokken of naar een ander stamboek te gaan. Ja, de klanten eigenlijk van BWP, dat hebben vandaag minder, denk ik. Ik denk dat het moeilijker is voor die mensen bij u te houden. Maar ze hebben een heel sterk product en dat moet mogelijk zijn om dat zo verder te doen.
Ja. Ja, en ik denk ook wel de structuur die we hebben, dat is heel democratisch opgebouwd. We beginnen vanuit de basis van de fokkers, de gewone fokker die in de gewesten besturen geraken, dan zo naar de provincie, zo nationaal. Maar dat brengt ook wel veel enthousiasme mee in wedstrijden, vrij springen die hier overal georganiseerd worden, vuldekeuringen. En dan natuurlijk, de hengstekeuring is zeker het top-evenement van het jaar. Met daaraan gekoppeld nu toch ook wel de veiling die heel succesvol geweest is de laatste 2 jaar. En ik denk dat we nu wel echt gestart zijn met ons veiling, ook dat we daar op de goede weg zitten.
Ja, en als ik het goed heb, had het vooral dan over jumping hebben we het dan. Maar jullie zetten ook in meer en meer op dressuurpaarden.
Ja, we proberen de dressuur toch zeker van de grond te krijgen. Dat is zeker niet simpel tegen de Duitse en de Nederlandse concurrentie. Maar toch proberen we. We hebben toch een werkgroep samengesteld bij mensen die echt richting dressuur dat verder willen ontwikkelen en dat toch wel willen promoten en zo.
Ja, want hoe moeilijk is dat? Want je zegt zelf, Nederland, Duitsland toonaangevend op dat vlak.
Ja, die staan gewoon jaren voor ons. Maar het zal een langere weg zijn. We kunnen dat niet forceren op enkele jaren, denk ik. Maar ik denk wel dat het nu met het initiatief dat er nu is, dat de paarden die geselecteerd worden voor de wereldkampioenschappen, jonge paarden, moeten paarden zijn die geboren zijn in een Belgisch stamboek. Dus dat is nu al wel een goede aanzet. Ja. Dat de mensen sneller hun vulde zullen willen inschrijven in een Belgisch stamboek, vlak bij BWP. Om ze toch wel kans te krijgen om naar de WK's te gaan van jonge paarden.
Ja, dat is mooi nieuws. En uiteindelijk, jonge hengsten, daar hebben we het ook over. Want dan komen we bij de Lano Belgian Stallion Competition. En dan kijk ik naar Jan. Er zijn al 2 manches afgewerkt op dit moment van de vernieuwde Belgian Stallion Competitie, wat vroeger gewoon de Belgische hengstencompetitie was. Wat is er veranderd? Wat is er nieuw?
Ja, er is niet zo heel veel veranderd. Het was vroeger ook al een heel goed concept. Hetgeen dat er nu wel veranderd is, is dat we proberen iets vroeger de hengstencompetitie te doen, wat vroeger vaak laat was. En toch allemaal met personeel werken, die mensen 's morgens al in de weer zijn om die hengsten in te vlechten en te wassen. En die dan 's avonds nog om 12 uur of om 1 uur nog met een volle camion hengsten nog naar huis moesten rijden. leek ons dat toch vrij gevaarlijk. De lange dagen die het personeel maakte. Dus proberen we nu iets vroeger de hengste competitie aan te vangen. En zodanig dat het niet zo laat wordt.
Ja,
en maar... proberen ook onze commentatoren die op Clip My Horse commentaar geven over de hengsten. Iets professioneler te doen. Dat het allemaal in de goede baan gaat.
Nou, hoe bedoel je met iets professioneler?
Ja, mensen die echt goed op de hoogte zijn van de bloedlijnen van de hengsten. En die de fokkers proberen de juiste informatie te geven.
Ja. Luc, jij bent er ook bij betrokken uiteindelijk. Er was al eentje met publiek nu. Hoe loopt dat?
Er was een vrij goede opkomst laatste zaterdag. Ik denk dat de mensen nog wel een klein beetje los moeten komen. Dat het corona gebeuren een klein beetje aan het uitdijnen geraakt. En dat ze terug de weg naar de jumping moeten vinden een klein beetje. Maar ik denk dat we een goede formule hebben. Zoals Jan net kwam te zeggen, dat we... vooral de bedoeling hebben om ons hengsten op een correcte, mooie manier aan het grote publiek voor te stellen. Zij hebben daar de mogelijkheid, als ze komen kijken, om tussen de 150 en de 200 hengsten mooi te zien. Die kunnen ze kijken, vergelijken. Ik denk dat het een fantastische kans is om de fokkers mooi die hengsten aan het werk te zien. Op een tijdspanne van 7, 8 uur kunnen zij 150, 200 hengsten bekijken. Ik denk dat dit een unieke kans is. En dat belangrijk is ook voor de fokkers, dat ze zien hoe die paarden evolueren en dat ze van jongs af aan die evolutie kunnen volgen.
En wat is dan het belangrijkste? Want uiteindelijk gaat het over de mensen moeten kunnen zien hoe die jonge hengsten springen. Maar er is ook een ranking die opgemaakt wordt.
Ja, maar die ranking, dat maakt iedereen voor zichzelf uit. Je hebt stallen die erom verkiezen, die competitief zijn. De ene persoon is ook competitiever ingesteld, een andere persoon kiest iets meer voor de rustige opleiding. Dat maakt eigenlijk niet zoveel op zich uit. Het gaat er hem over bij een toekomstige dekhengst of die de manier waarop hij zich laat bereiden en de manier waarop hij springt en dat altijd dezelfde manier is en mooi, dat denk ik het belangrijkste is. Maar het is mooi meegenomen voor die mensen die graag competitie rijden, die er mooi winnaar van de hengstencompetitie is, ook een palmares natuurlijk.
Ja.
Dus, maar de ene stal zal ervoor verkiezen om daar aan mee te doen. De anderen gaan zeggen, we kiezen voor de rustige opbouw, we gaan die richting uit. Maar er is iedereen vrij, hè?
Ja. Uiteindelijk de kalender, we hebben er al twee gehad nu. We hebben nog eentje en dan nog een finale uiteindelijk ook. Maar wie mag dan naar de finale?
De finale, het is zo opgesteld dat we iedereen... we hebben dus drie manches en een finale. Dus ze zijn verplicht om twee manches deel te nemen om toegelaten te zijn tot de finale. En alle uitslagen worden meegenomen van de drie manches op voorhand. En de finale wordt verreden met het klassement op dubbele punten.
Ja. En dat ligt nu ook. Ja, en het ligt ook vast nu dat jullie vroeger beginnen dan vroeger. Dat blijft zo, ja.
Ja, wij proberen daar echt op te werken dat we toch rond 9 uur 's avonds klaar zijn met de laatste proef. En dat mooi. En ik denk dat dat voor iedereen goed is.
Ja.
Ook voor mensen die er rond werken, voor de paarden zelf, paardenvriendelijk. Dat ze niet op de vrachtwagen staan van 's morgens 10 uur tot 's nachts 2 uur, dat mensen van West-Vlaanderen bijvoorbeeld terug naar huis moeten van in Opklabeek, dan dat proberen we te vermijden. Ja. Gewoon naar dier en mens.
Ja, ja Jan, maar dat wordt dan ook getoond op Clip My Horse TV. Ik kan me voorstellen, als er geen publiek is, is dat natuurlijk een voordeel, maar nu met publiek, is dat nog altijd oké dan? Ja,
ja, ik denk dat Clip My Horse een groot voordeel is voor de dekkingsten en voor de fokkers. Dat ze alles kunnen volgen van thuis uit. Mensen die die dag niet op de wedstrijd geraken of die de tijd er niet voor hebben, je kunt het terug herbekijken. Dus ik denk dat dat een positief gegeven is, dat Clip My Horse er is. Voor,
voor het buitenland, denk ik, dat er veel buitenlanders kunnen
raken. Buitenlanders ook. Ik denk dat het een grote impact is. Ja.
En nu je het over buitenland hebt, als we dan vergelijken met Nederland bijvoorbeeld, bij jullie is het een beetje een competitieformaat. Daar is gewoon een vakjury die punten toekent. Wordt wel eens, wat is dan eigenlijk het beste?
Ja, dat is het beste. Daar zullen verschillende meningen over zijn. Mijn mening is daar wel over dat gewoon competitie het beste is. Want het is natuurlijk heel moeilijk. Je gaat 1 paard 9 op 10 geven. En dat paard komt later in internationale sport en daar houdt bij op. En een ander paard gaat 7 op 10 geven, omdat hij misschien een beetje recht springt. Maar die gaat wel een Olympiade winnen. Dus ja, het is een beetje... Elke fokker heeft een ander hengst nodig. Elke merrie kan ook niet dezelfde hengst hebben. Dus ik denk dat goed is dat het bij ons niet is. En dat we gewoon de competitie... Ja. Dat we de hengsten opleiden volgens de competitie.
Ik denk altijd dat je met het jurypunt en het punten geven ook het gevaar bestaat dat de mensen de paarden beter willen tonen dan dat ze zijn. Terwijl dat je gewoon... Bij ons echt de bedoeling is om die jonge paarden rustig op te leiden. We hebben gewoon ook niet te hoog willen beginnen. Dat gewoon opbouwend gaat. En voor mij is het competitiegebeuren veel beter dan het punten jureren.
Ja.
Blijft te veel een jurysport en een beetje een opinie van iemand die er ter plaatse staat en zo. Ik vind dat de fokkers, ze moeten het zelf kunnen volgen. Ze moeten zelf beslissen, ze moeten erachter staan. En ze moeten die hengst nemen omdat ze er zelf in geloven. Niet omdat de jury hem punten geeft. Nee. En dat vind ik altijd heel belangrijk.
Ja. Er zijn ook verschillende tools. Ja, je wilde nog iets zeggen?
Ja, ook vanuit de stamboek van BWP hebben we de regels ook wel veranderd enkele jaren geleden in verband met de hengstencompetitie. Vroeger, om een hengst gekeurd te houden, moesten die bepaalde normen behalen. En werd dan... gescoord op de scores, werd geteld op de scores die ze gehaald hadden. Dat hebben we ook weggedaan, zeker voor de vierjarigen. Is het belangrijk dat die gewoon een aantal parcoursen lopen, maar de uitslag telt niet echt meer mee. Dus nee. Of dat een hengst nu een balk afspringt of foutloos is, dat maakt eigenlijk geen verschil voor je hengst gekeurd houden. En dat zou eigenlijk een beetje dom zijn ook. Hè.
Ja. Er zijn ook verschillende tools, zoals EQSM Hengsten App, de Horstelex of nieuwsites zoals EQ News, die jonge hengsten promoten. Maar is er een overaanbod?
Ja, er is zeker geen overaanbod, maar het is natuurlijk zo dat iedereen, of de mensen achter EQSM, die proberen te bemiddelen en tussenpersoon te spelen. En België is natuurlijk, je kunt dat niet vergelijken met Duitsland en met Frankrijk. Dat zijn zo grote landen dat moeilijk is om alles te kennen. Maar hier, ik denk in België, kent iedereen in de fokkerij, in de sport en alles. Dus ik denk dat in België minder van nut is. Maar je hebt natuurlijk de amateurfokkers die daar heel hard in meegaan. Maar de mensen, of EQ News, die hebben we... Dat is goed, hè. Die kunnen publiciteit brengen over onze sport en over onze sport in de kijker brengen. En elk gegeven, of Jumpoff, dat brengt alleen maar meerwaarde aan heel het gebeuren. En wij zijn er ons eigen soms niet van bewust hoe goed dat we het wel doen in België met onze paarden. En we moeten ook niet te bescheiden zijn. Ik denk dat we 3 stamboeken in de top 10 van de wereld hebben. Dus, en we zijn het kleinste land. Dus als je die moest samenvoegen, als wij alleen een Belgische fokkerij zouden zetten, dan zijn we nooit meer in te halen, bij manier van spreken. Zo sterk zijn we bezig.
En dat willen we zo houden, hè?
Ja, tuurlijk. Maar ik bedoel, dat is natuurlijk, ja. Er is een grote verandering gekomen de laatste jaren in die... Vroeger had je traditionele hengstenouders, die hadden een vast cliënteel. Die mensen die gingen, die hadden een merrie en die gingen bij hun hengstenouder. Maar vandaag is dat met... modernisering en alles dat er rondgekomen is, gaat het echt waarschijnlijk om de hengst. En je hebt ook veel dierenartsen die hengstenouder geworden zijn en die proberen hun klanten te binden en die hun hengst promoten. Als ze dan een akkoord hebben met een hengstenouder die... Ja, de moderne wereld, hè, en de zakenwereld en alles draait verder en draait die richting uit. Hè.
Ja. En bij die jonge hengsten, ja, zijn die selectiecriteria dan goed? Of moeten ze strenger? Of moeten we dat bekijken?
Ik vind voor mij dat zeker niet strenger moet, maar die zijn goed. Die normen zijn in het stamboek bij BWP en bij Zangerzijde en bij SBS. Die klinische keuring en die eraan vooraf gaat, die röntgenologische keuring en zo. Dat is zeer belangrijk, want dat heeft ons wel een voorsprong gegeven. Dat we jaren, soms is dat moeilijk, want soms heb je een paardje met een heel klein minimaal afwijking, dat een heel goed paard is en dan kan dat toch net niet. En dan is dat wel eens heel ambetant dat je dat voor hebt. Maar ik denk op lange termijn dat wel heel goed gescoord heeft.
Ja,
want dat is ook voor de fokker zo. Hè? Voor de gewone kleine fokker die een goed paard heeft. Ja, dan komt er een klant en dan is de ene foto slecht. Ja, dan is die handel voor je kleine fokker ook weg. En zolang dat in een handel streng meetelt, moet dat voor de hengsten zeker ook streng blijven meetellen.
Ik heb er ook geen probleem mee, maar er zijn ook... er is natuurlijk altijd een grijze zone. Ja. En dat weet jij ook, en dat is altijd zo. Als je over een kleine aflakking... daar kun je discussie over hebben met bepaalde dierenartsen. Maar ik wil wel een groot papier tekenen als ik alleen nog paarden fok met een aflakking, dat ik de gelukkigste mens van de wereld ben. Ja.
Want tandenraten is natuurlijk nog erger, hè?
Ja, maar dat is dan ook...
Wat bedoel je?
Ja, dat er heel...
heel makkelijk over die dingen overgegaan worden. Er zijn ook stamboeken die dat er veel... Ik denk dat dat erger is.
Ja, maar dat is in geen van die drie Belgische stamboeken momenteel aan de orde. Want die hebben allemaal dezelfde klinische, bijna allemaal dezelfde normen. Hè?
Ja, en die, ja, de meeste fokkers weten dat ook al wel een beetje, hoe dat, dat overal in één zit. Hè?
Ja, 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 oké. Okay.
Jan, ik heb onlangs nog... mijn broer is dierenarts, Wim Vermeijden. Met hem erover gehad. En die aflakkingen bij de hengsten in de achterkogels... die zien ze eigenlijk alleen maar bij de hengsten voorkomen... die in groep groot worden. Bij de merries zien ze die aflakkingen eigenlijk niet op de keuring. En hij is van mening dat die aflakkingen komen van de hengsten... die in loopstallen samengestaan hebben van te spelen en van in elkaar te bijten. Dus er zijn ook hengsten die afgekeurd worden op die aflakkingen... die eigenlijk volgens hem en door de ervaring die hij heeft... met zijn job, met zijn werk als dierenarts... die eigenlijk niet vererfelijk zijn, maar die wel niet gekeurd kunnen worden. Dus ja, er is altijd, zoals Luc zegt, er is een grijze zone. En het is dan heel erg als je een paard hebt die A, uit een goede moeder komt... en B, een heel goede sportpaard is, die dan niet gekeurd kan worden.
A en B moet omdraaien. Het is belangrijker dat hij een goede paard is en dan uit een goede moeder komt.
Ja, dat klopt. Ja, maar ik wou gewoon twee punten aanhalen die toch belangrijk zijn om de hengst te laten dekken. Hè? Want
ja.
Om te straks nog eens terug te komen op het gegeven van voorheen, jonge hengsten... Ja, jonge hengsten laten dekken is heel moeilijk. Waarschijnlijk dat je ze goed kunt promoten, zal het nog iets gemakkelijker zijn. Maar het zijn altijd die paar, die enkele goeie in het jaargang die het maken. Ja. En die ook dekken. He, als een hengst, zoals ik net zei, als je een jonge hengst hebt, je mocht die promoten. Als dat een goeie is, uit een goeie moeder, dan gaat die ook dekken. He, ja. Dan komt dat wel. Maar het is niet... voor elke jonge hengst weggelegd.
Maar het is wel toch belangrijk, denk ik, dat we de fokkers kunnen blijven motiveren, omwille ook met het medium van de hengstencompetitie en dat we die jonge hengsten kunnen blijven promoten. Want het gevaar, we hebben het er in de vorige aflevering ook al eens over gehad, met het opa en oma fokken, daar ben ik eigenlijk een beetje tegenstander van. Het geval Ixi, dat nu momenteel zeer hard populair is bij sommige mensen. Ik ben daar heel terughoudend van. Ik kan niet zeggen, commercieel is dat een fantastische zaak, want die mensen doen op die... alles is de laatste 5 jaar zo geëvolueerd met die veulenveilingen en met heel het gebeuren er rond, dat die paarden worden eigenlijk, die worden veel duurder verkocht dan een goed 3-jarig springpaard, die veuletjes. Dus die realiteit is een beetje zoek daar. Ja. Maar ik denk dat we binnen 10 jaar pas gewoon kunnen zeggen, is dat nu goed of is dat nu slecht? Maar ik heb er heel veel bang van dat we een piramide krijgen die te eng gaat naar bepaalde merrielijnen die heel hard uitgebouwd worden daar op dat gebied. En dat we heel, heel close komen erin. Maar we zullen het zien, de toekomst zal het ons leren. Maar ik blijf voorstander van goede jonge merries met goede jonge hengsten. Natuurlijk, wij zitten in een iets andere positie. Wij zien onze hengsten thuis aan het werk. Wij weten hoe goed aan onze jonge hengsten wel zijn. Tegen mensen die ze maar 1 keer of 2 keer per jaar of 3 keer per jaar op wedstrijd zien, die hebben niet hetzelfde beeld. Dat is dat je wekelijks met je paarden aan het werken zit en dat je gewoon een kick krijgt, dat je met dat jong paard aan het werken is, dat je zegt, goh. En dan komt dat ook niet altijd eruit. Hè. Ik herinner mij met Toulon als 4-jarige, die was in 4 galopsprongen aan de andere kant van de piste. Die was te gretig en te gemotiveerd. En dan kon je er thuis mee werken en dan waren ze zo gelukkig. En dan kwam je op wedstrijd en dan zei je, ja, ik heb mijn paard maar voor 50% kunnen laten zien vandaag.
Ja.
Maar dat gebeurt gewoon, dat is een weg die je in moet. Maar het geduld en op de lange termijn krijgt men dan toch gelijk. En dan, dat is het mooiste wat er is. Dat is het mooiste wat ik meegemaakt heb.
Hetgeen dat je dan wel, die rilling dat je had, dat je Toulon zag springen, kon dan wel een fokkers meegeven. En daarmee is misschien Toulon ook zo belangrijk geworden.
Jawel, jawel.
Het is wel,
maar we stonden er ook achter.
In de piste,
jawel, jawel.
Wij kunnen wel naar de fokkers die bij ons komen, proberen het goede advies te geven. Hè?
Ja.
Het gevoel dat wij hebben over onze hengsten ook mee.
Maar het is natuurlijk wel zo, Jan, dat we heel hard ook tegen het buitenland moeten vechten, want een slechte video van het buitenland bestaat er.
Nee, die bestaat er niet.
Dus die 4-5 video's zien ze van bij Schokkemeulen, dat is dan allemaal nog eens wauw, of van bij gelijk welke andere Duits. En dan gaan ze daar naartoe. Terwijl als die paarden die ze hier wekelijks aanschouwen, dat ze goede paarden vinden, maar ze zien die links een fout maken en dan 3 parcours erachter misschien nog eens een balkje afspringen, dan denken ze al...
Ja.
En dan krijgen ze een video dat een beetje flashy of een beetje opgepoetst is bij manier van spreken en dan Met zijn allen daarin.
Als we daar niet mee tegen kunnen, dan ja, dat moeten we fout mogen maken, dan moeten we gewoon
aanvaarden. Ja, nee, dat moeten we aanvaarden. Ja. We moeten zelf blijven knokken voor de goeie.
En het hele verhaal van de XI en al die technieken is nog een beetje sterk. Het is veel versterkt met de corona eigenlijk nog. Want toen dat jaar, in het begin dacht ik, ja, er gaat weinig gefokt worden, omdat er weinig doen. Maar het was juist andersom. Die sportmerries stonden allemaal stil. Dus die mensen van de sport zeiden, ja, we gaan eruit spoelen of XI doen met die merries.
Jawel, jawel.
En dat heeft dat nog een beetje versterkt.
Maar we zullen het zien.
Ik heb onlangs nog een grote, een bekende Nederlandse handelaar, paardenhandelaar. En je vertelde toen ook, ja, ik heb nooit meer geld verloren, zegt hem. Dat is om volle broers of volle zusters te kopen.
Ja.
Ja, dat is zo.
Maar daar kan ik ook de tegenovergestelde van betekenen. Want ik heb ook de volle broer van Toulon gehad en die sprong ook 61. Mm-hmm.
Dus. Ja, maar dat is...
Soms is het ook zo, dan heb je een paard, ik doe ook veel handel, dan heb je een paard dat eigenlijk niet meevalt uit een goede moederstam. En dan word je op de handel, word je verkocht, komt hij in de handel. En dan krijgt dat paard toch ergens een kans. En dan zie je dat dat toch een goed paard wordt. Terwijl het hem eigenlijk verkocht was, beslist was van we gaan hem verkopen, want hij is niet goed genoeg. Maar dan komt het een goede stam, gaat er toch nog eens iemand veel tijd in steken, dan komt het goed. Dus de opleiding doet ook veel.
Maar daar zijn ook studies over geweest, in Amerika een keer, over het belang van de genetica in een topsportpaard. Die is ook maar 1/3, hè.
Ja. Ja, dus,
want de rest zit hem in opvoeding en erachter in opleiding. Ja. En dat is zo belangrijk. Ja, en dan kun je, als je morgen een goed paard hebt en je zet hem alleen maar op stal, je laat hem nooit niet in de wei, heb je al geen kans om een goed paard te hebben.
Nee.
En als je dan een opleiding krijgt die nooit iets betekent, of er komt nooit een goede ruiter bij, dan is dat paard ook verloren.
Ik denk dat die opleiding heel belangrijk is, als je dan ook ziet. In mijn geval, ik heb Blue Diamond altijd gereden. Ik heb hem altijd geprobeerd van nooit zijn hart zeer te doen. Altijd gereden, concours, competitief wel, maar nooit hem anders laten springen dan ik had hem echt sprong. Ik heb hem altijd gelaten gelijk het hem was. En dat paard kan nu in het allerhoogste niveau ook nog meedoen. Het is niet alleen een goede dekkingst, een van de beste dekkingsten, maar het is ook een van de beste sportpaarden die we in België hebben vandaag. Maar is opgeleid op een normale manier. Dus nooit niet show laten springen, nooit niet zeer gedaan.
Dus ja, maar dat bedoelen wij ook met het gouden randje eraan laten. Hè. Ik denk dat je als jong paard een paar keer zeer doet, dat je het gouden randje ervan afpakt.
Dus ik denk dat heel belangrijk is voor paarden op te leiden.
Maar ik denk ook over dat. Ik zie... Gedoen gezegd, dat wijst zijn eigen wel uit binnen zoveel jaar, maar daar twijfel ik aan. Want de succesverhalen die gaan bovenkomen en de ander...
Ja, nee, dat is altijd...
Het is gewoon een financieel verhaal. Hè.
Ja.
Het gaat een groot financieel verlies zijn voor heel veel mensen. Hè.
Het heeft weinig met fokkerij echt te maken. En de liefhebberij van de fokkerij is het weg. Hè.
Ja. En ook,
want het is gewoon
ook persoonlijk voor die merries eigenlijk. Ja. Okay. In elke tak van de landbouw wordt erin teruggekomen van dat industriële...
Ja.
En in de paardensport ga ik het nu beginnen. En dan denk ik ook... die fokmerries die heel hun leven of in hun sportcarrière zoveel aandacht gekregen hebben. Hè?
Ja. Ja, dat is
dag, wel heel... Dag en nacht eigenlijk. En die nu gebruikt worden als... Ja, ik heb er ook
misschien. Maar er zijn toch ook al geruchten in Duitsland dat ze er wel zo'n tegenkomen. Hè? De overheid, dierenwelzijn, dat prikken van die merries en zo. Ze zijn toch wel een beetje gerucht rond dat...
Ik vind persoonlijk, heb ik altijd mijn mening, maar het is misschien heel moeilijk om dat rond te krijgen met de wereldstamboeken, maar dat er per merrie maar 2 vulkes per jaar mogen ingeschreven worden. En dan lost zijn eigen dan op. En dan zal een bescherming zijn voor iedereen. En ook onze kleine fokker die we nodig hebben, die ook altijd dat toppaard gefokt heeft.
Ja.
En die gewoon, dat iedereen, dat alles... Maar dat is natuurlijk een zeer moeilijk gegeven. En ik weet niet hoe ik dat...
Maar bij de volbloeden is het ook zo, hè? Bij de volbloeden
is het ook zo.
Die engsten, daar is dan alles van geweten. Hè? Die worden gekeurd, die worden gedaan. Ja. Van die merries is niks geweten.
Nee, dus.
Het zijn interessante discussies en ik denk dat we er kunnen blijven over doorgaan natuurlijk. Je wilde nog iets zeggen?
Ja, ik heb er één verhaal misschien over. Dat was omdat ik voor BWP naar Amerika ga elk jaar. En daar hebben ze bij Sapphire, hebben dat misschien 7, 8 jaar of 10 jaar geleden gedaan, die Nixie. Omdat bij die merrie hebben ze wilden er vulles uit en het lukte niks. Met embryotransplantatie niks. En dan hebben ze er Nixie mee gedaan en hadden ze er 5 op 2 jaar of zoiets.
Ja.
Oké, bij zo'n merrie zou je kunnen zeggen op de... ja, als Merrie er niet veel van afziet en ook geen massaproductie gaan we maken. Hè.
Nee, nee, maar ja. Verdient die Merrie dat? Op een,
ja, ik weet dat niet.
Natuurlijk,
ja.
Die zoveel gegeven heeft in de sport, ja. Die alles behaald heeft, ja. Om er dan nog eens geprikt te worden.
En dan zit je nog eens met de vraag, hoe erft het verder als Merrie in 16, 17, 18 jaar is? Wat doet dat aan de producten? Hè?
Ja.
Tegen dat ze 5 of 6 jaar is. Dat is ook
ja, ik denk voor de toekomst het Intel tegen te gaan ook niet zo goed is dat we 50 Chaco Blues hebben met dezelfde Merrie of...
Nee, dat is allemaal een ding dat erbij komt, maar we zien wel. Hè.
We kunnen er blijven over doorgaan. Het is heel interessant, uiteraard. Hoe dan ook, we waren begonnen met de Belgian Stallion Competition. Die is er. De hengsten kunnen zich tonen, de jonge hengsten. En ik zou zeggen, veel succes ermee. Alvast bedankt voor jullie komst naar de studio, Jan en Boudewijn. En veel succes in alles wat jullie nog doen. Bedankt.
Dank je.